God zegen allemaal. Veel mensen in Nederland vandaag de dag denken ten onrechte dat het christelijk geloof en de wetenschap met elkaar op gespannen voet staan. En voor sommigen is dit zelfs een obstakel om tot de Heer Jezus Christus te komen. Maar niets is minder waar. Moderne wetenschap is juist geboren op het christelijk wereldbeeld. En waarom is dat zo? Waarom is dat niet toevallig zo? Waarom is het zo dat de meeste grondleggers van moderne wetenschap, mensen zoals Sir Isaac Newton, Blaise Pascal, mensen zoals Galileo Galilei, waarom is het zo dat deze mensen christenen waren? In deze video zal ik je uitleggen waarom dat zo was, dat het geen toeval was en dat het christelijk wereldbeeld de noodzakelijke voorwaarde is om wetenschap op een begrijpelijke manier te beoefenen. God zegen allemaal. Het is goed om hier bij jullie te zijn. Ik ben benieuwd, allereerst om even te beginnen. Het onderwerp wat ik gekregen heb is wetenschap een bedreiging voor onze kennis. En ik ben benieuwd, velen van jullie zijn volgens mij studenten. Tenminste, dat was de doelgroep voor deze dag. Misschien zijn sommigen sneaky naar binnen gekomen terwijl ze helemaal geen studenten zijn. Nee hoor. Maar ik ben benieuwd hoeveel van jullie, ook als studenten, eigenlijk overtuigd worden door jullie context, universiteit, hogeschool, andere, ja, onderwijsinstituut, dat er een soort conflict is tussen wetenschap en het christelijk geloof. Zou je hand willen opsteken als je het idee krijgt van, hé, daar is in mijn omgeving het idee dat daar een conflict is? Ja, ik zie best wel wat handen. En hoeveel mensen die krijgen de indruk op hun onderwijsinstituut dat er helemaal geen conflict is, dat het eigenlijk vrij gebruikelijk is dat je ook christen bent en bijvoorbeeld wetenschap bedrijft? Ja, dat zijn wel minder handen, hè? Dus dat geeft aan dat er toch wel een soort wijdverbreid idee leeft dat wetenschap op wat voor manier dan ook in conflict is met het christelijk geloof. En vandaag wil ik jullie uitdagen om daar wat dieper over na te denken. En ik wil jullie eigenlijk overtuigen van het feit dat wetenschap niet zozeer in conflict is met het christendom, maar dat het christendom de noodzakelijke vooronderstelling is om wetenschap te kunnen bedrijven op een begrijpelijke, onderbouwde, gerechtvaardigde manier. Nou, voor mij is vandaag de uitdaging wel om dat een beetje synchroon te krijgen aan wat ik hier voor me zie, dus dat ga ik proberen te doen. Ja, als we kijken naar de geschiedenis van de wetenschap, dan zie je dat de wetenschappelijke revolutie begonnen is met christenen. Met mensen die overtuigd waren van een christelijk wereldbeeld. Denk maar aan bijvoorbeeld Galileo Galilei. Van 1564 tot 1642. Hij schreef een brief aan groothertogin Christina. En dan zegt hij dit: ik voel mij niet verplicht te geloven dat dezelfde God die ons heeft begiftigd met zintuigen, verstand en intellect bedoeld heeft dat wij daarvan geen gebruik zouden maken. Voor Galileo was het vanzelfsprekend dat zijn zintuigen, zijn verstand, zijn intellectueel denkvermogen, dat gaven waren van God. En dus om die reden ook bruikbare instrumenten. En niet alleen Galileo, maar als we verder kijken, Johannes Kepler, een van de vooraanstaande wetenschappers van de wetenschappelijke revolutie. Ook een beetje zo eind 16e eeuw, begin 17e eeuw. Die schrijft het volgende. Hij zegt: het voornaamste doel van alle onderzoeken van de buitenwereld zou moeten zijn het ontdekken van de redelijke orde en harmonie die er door God in is gelegd en die hij ons heeft geopenbaard in de taal van de wiskunde. Dus dat is al een tweede gerenommeerde, belangrijke naam in de tijd van de wetenschappelijke revolutie, waar vandaag de dag ook zoveel wetenschappers hoog van opgeven. Dit waren christenen. Kijken we naar het volgende plaatje dan. Nou, die mogen we zeker niet onbenoemd laten. Sir Isaac Newton. 17e eeuw, begin 18e eeuw. Die schrijft het volgende: dit uiterst prachtige systeem van de zon, planeten en kometen kan alleen zijn voortgekomen uit de raad en heerschappij van een intelligent en machtig wezen. Dus ten tijde van de wetenschappelijke revolutie zijn mensen juist wetenschap gaan bedrijven. Zijn mensen de wereld gaan onderzoeken met hun rationeel denkvermogen, met empirische observatie, vanuit de overtuiging dat God die orde daarin had gelegd die zorgde dat er iets te onderzoeken viel. En dan zeggen sommige atheïsten vandaag de dag, naturalisten, materialisten, die zeggen ja, maar dat waren de mensen in die tijd. Toen was het voor vanzelfsprekend dat er een God was. Daar werd helemaal niet aan getwijfeld. Het was immers voor Darwin en de evolutietheorie. Maar lieve mensen, dit is vandaag de dag ook nog steeds zo. Denk bijvoorbeeld aan Bill Phillips. Deze meneer leeft nog steeds. En hij heeft de Nobelprijs voor de natuurkunde gewonnen in het jaar 1997. Dus al niet zo heel lang geleden. En die zegt het volgende. Ik geloof in God, sterker nog, ik geloof in een persoonlijke God die handelt in en betrokken is bij de schepping. Ik geloof dat de observaties over de ordelijkheid van het fysieke universum en de ogenschijnlijk uitzonderlijke fijnafstemming, de fine-tuning van de omstandigheden van het universum voor de ontwikkeling van het leven erop wijzen dat een intelligente schepper hiervoor verantwoordelijk is. Het is niet onwetenschappelijk om te geloven dat er een God moet zijn die de voorwaarden vormt om wetenschap te kunnen bedrijven. Dat leert ons de wetenschapsgeschiedenis. En we zien tot op de dag van vandaag dat er zeer succesvolle wetenschappers zijn die staan op een christelijk geloofsfundament, zoals Nobelprijswinnaar Phillips. Nou, wat wil ik jullie vandaag laten zien? We gaan 5 punten langslopen. Allereerst de vraag, wat is wetenschap? En ik hoop jullie eigenlijk gewoon een beetje een Wikipedia-definitie te geven. Dat wil zeggen een algemeen geaccepteerde definitie van wat wetenschap is, zodat men niet later deze lezing kan terugluisteren, of jullie misschien nu, en ons kan betichten dat wij een of andere karikatuur hebben gemaakt van wat wetenschap is. We gaan stilstaan bij wat is de definitie? Wat zijn de gangbare methoden? Ten tweede, welke aannames zijn nodig om die methodiek te kunnen hanteren? Wat voor soort wereldbeeld, wat voor ingrediënten zou een wereldbeeld moeten hebben om wetenschap te kunnen gronden? Ten derde gaan we kijken waarom het christelijk wereldbeeld die noodzakelijke ingrediënten verschaft. Ten vierde zullen we kijken naar seculiere wetenschap en met name het treinongeluk van de seculiere wetenschapsfilosofie kort langslopen, omdat je daar ziet dat wetenschap eigenlijk geen goede fundering heeft buiten een christelijk wereldbeeld. Dus seculiere wetenschap en haar filosofische pretenties. En een vijfde punt, we zullen stilstaan bij praktische implicaties, of eigenlijk wil ik je laten zien daar waar wij als christenen toch botsing kunnen ervaren met seculiere wetenschap. Nou, beginnen we bij punt 1. Wat is wetenschap? En zoals ik zei, Wikipedia-definitie. Ik hoop dat je dit een beetje kunt lezen. Maar dit is algemeen geaccepteerd. Wikipedia werkt zo dat op het moment dat daar feitelijke fouten in zitten, dan wordt dat gecorrigeerd. Als er geen bron te vinden is voor een bepaalde definitie, dan wordt het aangepast. Dus dit zijn algemeen geaccepteerde definities over het algemeen. Wetenschap, wat is dat? Wetenschap is zowel de systematisch verkregen, geordende en verifieerbare menselijke kennis als de wetenschappelijke gemeenschap waarin deze kennis wordt verzameld. Deze gemeenschap heeft haar eigen methodes en conventies om per vakgebied tot een samenhangend geheel van hypotheses, wetmatigheden en theorieën te komen. Dus dat is eigenlijk wel een beetje misschien wat moeilijke zinnen. Maar het gaat hier om bepaalde dingen. Het gaat om een systematische methode. Het gaat om bepaalde geordende menselijke kennis, er moet een bepaalde eenheid in zitten, er moet een bepaalde coherentie in zitten, het moet verifieerbaar zijn. Maar het gaat ook om de gemeenschap, het zijn ook mensen die het doen. En het zijn vakgebieden binnen de wetenschap, verschillende disciplines, die ook hun eigen methodes hebben, hun eigen conventies hebben. Dus niet alle disciplines binnen de wetenschap hebben precies dezelfde methodiek. Dat is goed om daar vanaf te weten. Geschiedkunde gebruikt soms andere standaarden en methoden dan bijvoorbeeld de natuurwetenschappen. Gaan we dan wat verder? Dan vinden we dit. Moderne wetenschap heeft verschillende kenmerken die min of meer gelden in uiteenlopende vakgebieden. Dat min of meer zit er ook wel in. Er zit enige variatie in de methodiek. Het is niet één uniforme methode voor alle disciplines. Wetenschap wil onder meer aspecten van de ervaren werkelijkheid op een systematische en gedegen wijze onderzoeken en proberen te begrijpen. Daarmee kan men de werkelijkheid zoals de natuur soms beheersen en soms verschijnselen voorspellen. En dan worden er 12 kenmerken, 12 algemeen geaccepteerde kenmerken van de wetenschappelijke methode geformuleerd. En wat zijn die kenmerken dan? Nou, allereerst, de wetenschap wil diepgaande algemene verbanden ontdekken, wetmatigheden, die een veelheid van verschijnselen rationeel verklaren. Dus het moet rationeel zijn, het moet ook wetmatigheid beschrijven. En daarvoor gebruikt, als het gaat om het rationele, de wetenschap om verbanden te vinden, vaak de wiskunde. Dat is één, dus algemene verbanden, wetmatigheden. Ten tweede, gesteund door empirische gegevens. Dat wil zeggen zintuigelijke gegevens, dingen die we kunnen waarnemen, die we kunnen ervaren. Verkregen door bijvoorbeeld experimenten, bronnenonderzoek, veldonderzoek of andere manieren en zo nauwkeurig mogelijke beschrijvingen daarvan. De zuivere wiskunde doet doorgaans geen experimenten, hoewel soms computerexperimenten mogelijk zijn. De wiskunde is weer een wat ander soort discipline dan bijvoorbeeld de natuurwetenschappen, de natuurkunde. Dan, derde kenmerk, de wetenschap is toetsbaar en stelt zich daarmee bloot aan eventuele weerlegging. Het moet falsifieerbaar zijn, er moet falsificatie kunnen plaatsvinden. De wetenschap moet altijd rekening houden met het feit dat zij iets gelooft wat niet klopt. En zodoende is wetenschap altijd een soort voorlopige stand van zaken totdat het tegendeel bewezen is. En zo zie je dat er paradigma's kunnen zijn, bepaalde dingen waarvan wetenschappers zeggen, ja, dit is op dit moment algemeen geaccepteerde theorie. Maar het kan best zijn dat er in één keer een nieuw soort gegeven komt, waardoor alles wat ze tot dan toe dachten zeker te weten, geherinterpreteerd moet worden. Falsificatie. Een vierde kenmerk. Wetenschap moet vaak voorspellingen kunnen doen en stelt zich daarmee bloot aan die falsificatie. Vijfde kenmerk. Wetenschap moet ook eerlijk zijn en transparant zijn over welke beperkingen er zijn aan de geldigheid van veronderstellingen, methoden en resultaten. Dus een wetenschapper moet altijd zelf kritisch blijven. Althans, als je deze kenmerken zou willen volgen. Een zesde kenmerk. Wetenschap maakt gegevens openbaar, geeft inzicht in de gebruikte methoden, zodat anderen het onderzoek kunnen controleren en eventueel ook herhalen. Dus het moet reproduceerbaar zijn. En methoden, resultaten, conclusies moeten beargumenteerd worden. En er moet ook een discussie gevoerd worden. Dus als je een wetenschappelijk artikel leest, dan zie je altijd dat er ook een kopje is limitations. Ik weet niet, wie leest er wel eens wetenschappelijke artikelen? Is iemand? Ja. Dus heel vaak wordt de methodiek wordt beschreven, de dataverzameling. Er wordt beschreven de methode, wat voor data uiteindelijk verzameld is. Die wordt gegeven en er worden vervolgens ook limitaties beschreven en conclusies getrokken. Zevende kenmerk. De bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek worden gepubliceerd in wetenschappelijke artikelen, in wetenschappelijke tijdschriften. Daar vindt collegiale toetsing plaats, dat noemen ze peer review. En ja, vervolgens worden er adviezen gegeven over verbetering van zo'n tijdschrift. Dus het idee is dat er een soort toetsend mechanisme in moet zitten. Een achtste kenmerk. De eerder verkregen resultaten uit onderzoeken moeten gecontroleerd worden. Dus er moeten eigenlijk studies verricht worden om eerdere bevindingen opnieuw te toetsen. Ja, die studies zijn niet zo geliefd. Daar wordt vaak niet zoveel geld voor betaald en niet zo graag subsidie voor verleend. Heel vaak ontdekken zulke studies trouwens weer dat bepaalde eerder veronderstelde conclusies niet kloppen. Dat ze niet reproduceerbaar zijn. Een negende kenmerk, het bouwt voort op werk van anderen. Wetenschap is eigenlijk een soort toren waarbij ja, een bepaalde bevinding en bepaalde dingen die uit artikelen komen weer de nieuwe verdieping zijn voor een volgende verdieping, nieuw onderzoek. Het bouwt voort op het werk van anderen, maar het mag weer geen plagiaat plegen. Dus er zit ook een bepaalde morele conventie in. We moeten niet mensen gaan citeren zonder dat te vermelden. We moeten citeren met bronvermelding. Nu komt er best wel een spannend kenmerk. Kan ik je alvast verklappen. De wetenschap is neutraal. Althans, dat staat hier in die 12 kenmerken. De wetenschap is neutraal en niet direct gebonden aan een bepaalde ideologie. Je zou zeggen ideologisch neutraal, ideologievrij. Het moet vrij zijn van een bepaalde ideologie, van commerciële onderneming, politiek, godsdienst of een eigen belang. Het doet bijvoorbeeld ter verklaring geen beroep op een religieuze ideologie die bovennatuurlijke machten erkent, of op een politieke of racistische ideologie. Het is in deze zin ook objectief. Die moet je even in je achterhoofd houden. Die moet je goed in je achterhoofd houden. Want omdat dit een van de kenmerken is, betekent dat wetenschappelijk onderzoek dat niet voldoet aan dit kenmerk al snel wordt gezien als pseudowetenschap. Als valse wetenschap. Want het is niet neutraal. Op het moment dat iemand onderzoek doet en ja, God of iets bovennatuurlijks daarbij betrekt, dan wordt gepostuleerd, ja, maar dat, je hebt een bepaalde vooringenomenheid, je hebt een bepaald wereldbeeld. De vraag is alleen, kan wetenschap verricht worden zonder bepaalde vooronderstellingen? En is dit ook niet een vooronderstelling? Dat een naturalistische, dus een niet bovennatuurlijke presuppositie, waardevrij is, dat die neutraal is? Nou, het antwoord is eigenlijk al verklapt. Punt 11. Het is een sociale activiteit. Het zijn mensen die het doen. Resultaten worden vaak in groepsverband verkregen, worden altijd in overleg beoordeeld, aanvaard of afgewezen. Dus er is ook een bepaald psychologisch element in wetenschap. Het zijn mensen die het doen en mensen in groepen, ja, daar is ook groepsdynamiek. Daar zijn andere belangen dan puur het zoeken van waarheid. Daar spelen ook belangen als, ik wil eigenlijk graag ook weer subsidie voor mijn volgende onderzoek hebben. En dan zijn bepaalde resultaten niet zo populair als andere resultaten. En dat heeft ertoe geleid dat menig wetenschapper ontmaskerd werd, omdat hij bepaalde onderzoeksbevindingen vervalste om betere publicaties te hebben, meer impact factor in wetenschappelijke artikelen. En vervolgens ontdek je, ja, deze man of vrouw, die had toch een klein beetje een loopje genomen met de waarheid. En dan tot slot een 12e kenmerk, het omvat het ontwikkelen en gebruik maken van kennis in de praktijk. Dus wetenschap is ook iets wat uiteindelijk praktische toepassing tot doel heeft. Nou, dan staat er dit. Aan de hand van deze kenmerken kan wetenschap van slechte wetenschap, pseudowetenschap en wetenschappelijke fraude worden onderscheiden. Dus dat is wat ik net zei. Als jouw manier van komen tot kennis niet voldoet aan die 12 kenmerken, dan wordt al snel gezegd, ja, maar dit is pseudowetenschap. Bijvoorbeeld de intelligent design beweging krijgt al heel snel dat label. Waarom? Omdat kenmerk 10, hè, ideologisch neutraal, daarvan worden ze steeds beschuldigd. Omdat het vaak theïsten zijn die zich daarmee bezighouden. Dus wetenschap is een spel met spelregels. En de spelregels, zoals je die hier ziet, daar zit iets ingesmokkeld van een wereldbeeld. Daar moeten wij ons als christenen van bewust zijn. Maar er staat ook in alle eerlijkheid hier op Wikipedia, mijn tweede rode blokje, in de wetenschapsfilosofie en wetenschapsdynamica is al langere tijd debat over de bruikbaarheid van wetenschappelijke methodes als standaard aanpak in de wetenschap. En staat eronder, sinds de jaren 2010 is na een aantal incidenten echter meer aandacht gekomen voor de eis van openbaarheid en reproduceerbaarheid van onderzoek, onder meer door het Reproducibility Project. En daaruit is gebleken dat er dus ook heel veel onderzoeken zijn waarin bepaalde bevindingen niet gerepliceerd konden worden. Dus er is nu sprake van een soort replicatiecrisis. Dus het punt is, het is een spel met spelregels. En de spelregels, daar zit wel een bepaald soort vooronderstellingen ingesmokkeld. Je kan je natuurlijk al überhaupt afvragen, wie heeft de spelregels bedacht? Waarom zijn de spelregels zoals ze zijn? En zou je niet van tevoren kunnen zeggen, the game is rigged? Ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar we gaan straks kijken, welke aannames zijn er nodig? Want als we kijken naar deze kenmerken, dan valt op dat er bepaalde aannames moeten zijn over hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Wil dit überhaupt mogelijk zijn? Hoe rechtvaardig je in een wereldbeeld dat wij wetenschap bedrijven volgens deze spelregels? Welke aannames zijn er voor nodig? En ik heb hier 6 plaatjes die ik langs hoop te lopen om jou te laten zien, dit zijn ingrediënten die een wereldbeeld nodig heeft om wetenschap te kunnen bedrijven op een coherente, begrijpelijke, gerechtvaardigde manier. Allereerst, wat lazen we ook alweer bij die 12 kenmerken? Wat wil wetenschap doen? Wetenschap wil diepgaande, algemene verbanden ontdekken, dus wetmatigheden, die een veelheid van verschijnselen rationeel kan verklaren. Dus wat wil wetenschap doen? Wetenschap veronderstelt dat er een bepaalde eenheid is in veelvuldigheid. Dus de specifieke kenmerken, de bevindingen, de feiten van de werkelijkheid worden bij elkaar gebracht en de wetenschap is op zoek naar algemene wetmatigheden in de veelvuldige waarnemingen. Met een moeilijk woord kan je zeggen, er zijn particularia, specifieke dingen die gezien worden. En de wetenschap die neemt geen genoegen met slechts het beschrijven van die particularia. Nee, de wetenschap wil van die specifieke bevindingen naar algemene wetten, naar universalia. Dat is wat bijvoorbeeld gedaan wordt met een medicatieonderzoek. Er wordt onderzoek gedaan naar een groep van 100 mensen en de ene gebruikt paracetamol. Er wordt in twee groepen wordt die groep gesplitst. Ze kijken welke pijnstiller is beter. We hebben een nieuwe ontdekt. Hè? En we hebben paracetamol. En we gaan eens kijken hoe reageert de helft van die groep. En die gaan we willekeurig opsplitsen op paracetamol. Hoe wordt gereageerd op placebo? En hoe wordt gereageerd op een nieuwe pijnstiller? Bijvoorbeeld 3 populaties. En dan gaan we kijken welke groep reageert het best. Maar het punt is, je kan natuurlijk eigenlijk dan alleen maar conclusies trekken over die 100 mensen die je dat hebt gegeven. Je hebt niks gegeven aan andere mensen. Maar dat doet wetenschap niet. Wetenschap gaat ervan uit dat zo'n sample uiteindelijk ook iets zegt over algemene werkzaamheid van een pil. Maar om dat te kunnen doen, moet je veronderstellen dat er een complexe eenheid is. Dat er samenhang is in de werkelijkheid. Kennis is in feite, let goed op wat ik nu ga zeggen. Ik ga jullie filosofisch een beetje testen. Maar kennis is eigenlijk dit. Eenheid in complexiteit. Eenheid in veelvuldigheid. Wij zoeken altijd naar een hiërarchie, een kapstok, waarin we alle dingen die we zien kunnen bij elkaar brengen in een samenhangend geheel. Kennis is eenheid in veelvuldigheid. Dat is wat wetenschap wil ontdekken. Maar lieve mensen, je kan niet iets ontdekken wat er niet is. Dus wat veronderstelt dit? Dat het er is. Er is een bepaalde eenheid in veelvuldigheid. Een volgende vraag. Wat wil wetenschap nog meer doen? Nou, die veelheid van verschijnselen wil de wetenschap rationeel verklaren. Maar wat is rationeel? Rationeel denken, dat is denken conform bepaalde logische wetten. En daar heeft Karel het ook al eventjes over gehad vandaag. Wat waren voorbeelden van die logische wetten? En dit zijn wetten die al in de hele filosofische geschiedenis voorbij zijn gekomen. Bijvoorbeeld vanaf Aristoteles. De wet van identiteit. De wet van non-contradictie. Of tegenstelling. De wet van het uitgesloten midden. Dus de wetenschap gebruikt bepaalde wetten die ons leiden in rationele, redelijke redeneringen. En niet alleen wetten van de logica, maar ook wetten van de wiskunde. Wij moeten veronderstellen dat die wetten geldig zijn, willen wij wetenschap kunnen bedrijven. Dus om wetenschap te kunnen doen, moet jouw wereldbeeld voorzien in een rechtvaardiging voor het bestaan van deze noodzakelijke wetten. Niet alleen dat. Er moet meer verondersteld worden. Want wat wil de wetenschap doen? Wel, de wetenschap wil diepgaande algemene verbanden ontdekken, wetmatigheden in de veelheid van verschijnselen. Maar op het moment dat mijn hoofd dat misschien wel kan door de wetten van de logica, doordat ik een bepaalde eenheid creëer van al die verschijnselen, maar die verschijnselen die vormen geen wetmatige eenheid in de wereld buiten mij, ja, heb ik dan echt kennis? Of construeert mijn hoofd dan kennis die eigenlijk niet bestaat? Je denkt misschien, maar dat is heel ingewikkeld wat jij nu allemaal zegt. Ja, maar dit is waar filosofen eeuwenlang hun hoofd op hebben gebroken. Dit zijn de vragen waar de kennistheoretische geschiedenis in de filosofie vanaf, veel eerder al dan Plato en Socrates, waar ze op stuk liepen. Daarom zei ik het treinonderzoek, of de treinramp, het treinongeluk van de seculiere kennistheorie. De uniformiteit van de natuur moet verondersteld worden om wetenschap te kunnen bedrijven. De vraag is, welk wereldbeeld biedt dit? Dan over empirie, het tweede kenmerk. Het wordt ondersteund door empirische gegevens verkregen door bijvoorbeeld experimenten. Ja, maar empirisch onderzoek veronderstelt dat menselijke waarneming betrouwbare informatie levert van hoe de wereld is. Dus mijn zintuigelijke waarneming moet betrouwbare informatie leveren. En de vraag dan ook is, binnen welk wereldbeeld is het verklaarbaar dat mijn oog een betrouwbare representatie geeft van de wereld buiten mij? Hoe breng ik dat objectieve buiten mij binnen mij als subject? Op het moment dat dat oog misschien helemaal niet een betrouwbare bron is van informatie. Dus empirische gegevens, ja, dat vraagt wel iets van een wereldbeeld waarin zintuigelijke waarnemingen betrouwbaar zijn. Nou, dan komen we bij een volgend probleem. Is neutraal en niet direct gebonden aan een bepaalde ideologie. Ja, maar wacht eens eventjes. Het brein zelf, om wetenschap te kunnen doen, moet wel op een bepaalde manier betrouwbaar zijn om ons tot ware kennis te leiden. Om ons te leiden tot gerechtvaardigde, ware overtuigingen. Op het moment dat het brein eigenlijk niet betrouwbaar is om tot kennis te komen, ja, hoe kan ik dan zeggen dat ik wetenschap kan bedrijven? Dit is natuurlijk een ingrediënt in het wereldbeeld van een wetenschapper, wat vaak verondersteld wordt waar te zijn. Maar binnen welk wereldbeeld is dit te gronden? Volgende kenmerk. Doelgerichtheid. Er wordt hier geschreven, het bouwt voort op het werk van anderen, maar het pleegt geen plagiaat. Het citeert met bronvermelding. Dus er zijn bepaalde morele principes in het bedrijven van wetenschap. Het moet neutraal zijn, wereldbeeld onafhankelijk, niet gebonden aan bepaalde theologische, religieuze overtuiging. Dus wetenschap heeft ideeën over wat goede wetenschap is en wat slechte wetenschap is. En puntje 11, het is een sociale activiteit. Dus ja, er zijn bepaalde dingen die we willen bereiken. Er is intentionaliteit bij wetenschap. Het is wel interessant trouwens om hier eens goed over na te denken. Wist je dat moraliteit heeft alles te maken met intentionaliteit? Moraliteit gaat over wat is goed en wat is kwaad. Maar goed en kwaad is eigenlijk een concept. Dat zijn concepten die alleen maar logisch zijn als er een bepaald doel bereikt wordt. Op het moment dat de wereld waarin wij leven eigenlijk een doelloze wereld is, dan is er dus ook geen absolute moraliteit. Dan is er geen goed of kwaad. Goed voor wat? Goed voor welk doel? Kwaad ten opzichte van welk doel wat we zouden moeten bereiken? Dus heel vaak wordt ook gezegd, ja, wat is zonde? Zonde is je doel missen. Op een bepaalde manier is dat waar. Er moet een doel zijn. Er moet een intentie zijn. Dus voor een absolute moraliteit moet er een absolute intentie zijn. Maar intentie is altijd iets wat aan personen toebedeeld kan worden, niet aan niet-personen. De wetenschap heeft bepaalde intentie. Maar de vraag is, verschaft het wereldbeeld van veel wetenschappers een rechtvaardiging voor zulke intentie? Nou, ik verklap denk ik al een klein beetje wat mijn antwoord gaat zijn op veel van deze vragen. Maar dat is niet erg. Het is belangrijk dat jullie het goed meekrijgen. Een derde punt, wetenschap en het christelijk wereldbeeld. Het is niet voor niks dat juist christenen aan de fundering stonden van de wetenschappelijke revolutie. Want als je het hebt over wat zijn nou voorwaarden voor wetenschap, en ik heb er een moeilijk woord bij gezet, transcendentale voorwaarden voor wetenschap. Wat zijn de voorwaarden om wetenschap begrijpelijk te maken? Transcendentaal, dat gaat over wat zijn voorwaarden die ik moet veronderstellen om datgene wat ik doe te begrijpen, om het coherent te maken. Wat zijn de voorwaarden? Nou, en nu, ja, ik hoop dat dit gaat klikken wat ik nu ga zeggen. Want wat ik nu ga zeggen, als je dit grijpt, als dit inzicht bij jou mag komen, dan zul je je nooit meer onzeker voelen op je universiteit wanneer je in gesprek bent met iemand die zegt, ja, maar ik geloof niet in God, ik ben een wetenschapper. Wat je vaak hoort, en ik heb het ook vaak gehoord. We hebben net gezien, om wetenschap te kunnen bedrijven, moet je een bepaalde eenheid veronderstellen in de veelheid van indrukken, van dingen die gebeuren in de wereld, maar ook in de veelheid van concepten in mijn hoofd. Er moet uiteindelijk een soort eenheid zijn om al die dingen in verbinding te maken met elkaar, want anders is er geen begrijpelijke kennis. En dit is het punt. Alleen de drie-enige God van de schrift, door wie hij zelf is, is de God van ultieme eenheid in ultieme veelvuldigheid. Vader, Zoon en Heilige Geest. Drie personen in eeuwigheid, in één wezen. God is ultiem één, maar hij is ook ultiem meervuldig, meervoudig. En God is in die eenheid een volmaakte liefdesband. De Vader heeft de Zoon lief. We lezen in Johannes 1, vers 1 tot 2. In het begin was het woord. En het woord was bij God. Let goed op, het woord was bij God. En het woord was God. En zo'n soort uitspraak van Johannes is alleen maar te harmoniseren wanneer wij een onderscheid maken tussen de goddelijke persoon van het woord en de goddelijke persoon van de Vader. De Zoon was bij de Vader. Hij was niet de Vader. Maar de Zoon is God en de Vader is God. Dus in het christelijk wereldbeeld is, zelfs voordat de schepping begint, voordat God tijd maakt, ruimte maakt, materie maakt, voor al die dingen, bestaat God in eeuwigheid als eenheid en veelvuldigheid. En dan staat er in Johannes 17, vers 5, wanneer Jezus bidt. En nu verheerlijk mij, uw Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u bezat, voordat de wereld er is. God is basaler in zijn wezen dan de wereld die wij onderzoeken door middel van wetenschap. In Johannes 4, vers 7 tot 8. Geliefden, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Dit is wie God is. Dit is overigens waarom de islamitische God niet de preconditie vormt voor kennis. Waarom? De islamitische God is unitaristisch. Hij is één persoon. Hij kan niet liefde zijn in zichzelf. Hij heeft zijn schepping nodig om liefde te kunnen laten zien. In tegenstelling tot de christelijke God die in zichzelf liefde is en zodoende zelfgenoegzaam. Daar zit een filosofisch probleem met de God binnen de islam. Maar de christelijke God is de voorwaarde voor ultieme veelvuldigheid en ultieme eenheid. Dan gaan we verder. De wetten van de logica hebben we het over gehad. In het christelijk wereldbeeld zijn de wetten van de logica te gronden in de God die aan de grondslag staat van deze wereld. Wat zegt God in Exodus 3 vers 14? Wat voor wetten hadden we ook weer? Wat voor logische wetten? De wet van identiteit. A is A. Stabiliteit van concepten. Dat heb je nodig om te kunnen redeneren. Wat zegt God? Exodus 3 vers 14. God zei tegen Mozes, ik ben die ik ben. Wat is dat? Dat is de wet van identiteit. God is zelf identisch. God is stabiliteit in zichzelf, in wie hij is. Titus 1 vers 2, wet van non-contradictie. In de hoop op het eeuwige leven dat God, die niet liegen kan, voor de tijden der eeuw beloofd heeft. God kan niet alles. Wat kan God niet? God kan niet liegen. Hij kan zijn eigen natuur niet tegenspreken. God vormt in wie hij is de basis voor de wet van non-contradictie. 2 Korinthe 1 vers 19. Want de Zoon van God, Jezus Christus, was niet ja en nee, maar is in hem ja geweest. De wet van het uitgesloten midden. Het is ja of het is nee. Het is niet ja en nee. Zie je wat ik je laat zien? Dat logisch redeneren is eigenlijk het denken van God. En straks zullen we zien waarom die logische wet in een christelijk wereldbeeld ook ons denken worden. Maar het begint bij God. Jezus zegt, we hebben dat net al gelezen met Karel. Jezus zei tegen hem, Johannes 14, vers 6, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Wat is waarheid? Waarheid vindt haar oorsprong in wie God is. Waarheid is datgene wat coherent is binnen Gods denken. Dus als je vraagt, wat is nou correct? De coherentietheorie van waarheid of de correspondentietheorie van waarheid? Wel, het begint bij coherentie binnen God. Voordat er überhaupt een schepping is en subjecten zoals mensen, is er in God al een ultieme samenhang die coherentie creëert. God is de waarheid. En tegelijkertijd zegt God dit, in Jesaja 55 vers 9. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. God heeft gedachten. En wij hebben gedachten. En onze gedachten zijn geschapen als beelddragend voor de gedachten van God. Daar komen we straks op terug. Dus God heeft gedachten. God is waarheid. God spreekt zichzelf niet tegen. En Jezus zegt dit, Matthäus 11. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader. Niemand kent de Zoon dan de Vader. Niemand kent de Vader dan de Zoon. En hij aan wie de Zoon het wil openbaren. Dus de Vader kent de Zoon. De Zoon kent de Vader. Kennis is in God, in ultieme zin, begonnen. God is de God die zichzelf volmaakt kent. En kennis is afgeleid van wie God zelf is. Ik ben jullie een christelijke kennistheorie aan het bijbrengen. Ik hoop niet dat ik het te moeilijk maak. Anders moet je maar terug gaan luisteren. ChatGPT erbij. Maar goed. Uniformiteit van de natuur, hadden we ook gezien. Is een noodzakelijke veronderstelling om wetenschap te kunnen doen. Wat zegt de Bijbel hierover? Waarom heeft een christen grond in zijn wereldbeeld om te veronderstellen dat er wetmatigheid is in de natuur? Dat de natuur niet puur toevallig en chaotisch zich gedraagt, maar dat daar voorspelbaarheid in zit. Wel, God heeft gezegd, Genesis 8, vers 8, vers 22. Zolang de aarde bestaat, zullen zaaiing en oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden. Dat is een belofte van God. God legt die regulariteit, die ordelijkheid, die voorspelbaarheid, die wetmatigheid in zijn schepping. En hier nog een heel interessante tekst. Moet je maar eens lezen in zijn geheel als je thuis bent. Jeremia 33, vers 25. Dan zegt God, als mijn verbond met de dag en de nacht niet bestaat, als ik de ordeningen van de hemel en de aarde niet vastgesteld heb, puntje, 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 en daar geeft God zijn belofte dat hij Israël niet zal verlaten in het ballingschap, of Juda in Babylonisch ballingschap. Maar het punt is dit, dat God zegt, ik heb een verbond met de dag en de nacht, en ik heb mijn ordeningen gegeven aan de hemel en de aarde, ik heb ze vastgesteld. Begrijp je dat de wetmatigheid in de natuur, zoals God die hier beschrijft, is Gods verbond? De reden dat er wetmatigheid is in de natuur, is omdat God een God van verbond is. Hij verbindt heel de realiteit aan elkaar. En dat verbond is stabiel, is wetmatig, vanwege de God die hij is. Omdat hij, let goed op, betrouwbaar is. Hij is betrouwbaar. Gods karakter vormt de basis voor de betrouwbaarheid van uniformiteit. Hij zegt op Psalm 104, vers 19, hij heeft de maan gemaakt voor de vaste tijden. De zon weet haar ondergang. In Colossenzen 1, vers 17 gaat over Christus. Hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. Alle dingen vinden hun samenhang in Christus, in de logos. Volgende ingrediënt voor wetenschap. Tot nu toe doet het christelijk wereldbeeld best wel goed, hè? Wij verschaffen alle ingrediënten die nodig zijn. Het is niet zo gek dat wetenschap begon met christenen en een christelijk wereldbeeld. En niet met postmoderne mensen, hè, zodat, daar kom je niet ver mee met dat soort gedachtegoed. Subjectivisme. Oké, dan de betrouwbaarheid van zintuiglijke waarneming. Hoe kunnen we veronderstellen dat empirisch onderzoek en de gegevens die onze ogen ons leveren betrouwbaar zijn? Wel, het bijbelschristelijk wereldbeeld geeft daar een antwoord op. Psalm 94, vers 9. Zou hij die het oor plant niet horen? Zou hij die het oog vormt niet zien? Zie je, jouw ogen zijn niet een soort willekeurig eindproduct van blinde evolutieprocessen. Ze zijn ontworpen door God. Ze zijn ontworpen door een betrouwbaar wezen en geven dus betrouwbare indrukken. Dus empirische gegevens zeggen mij iets over hoe de wereld daadwerkelijk is, omdat de God die betrouwbaar is, die verbinding heeft gecreëerd daartussen. Spreuken 20 vers 12. Het oor dat hoort en het oog dat ziet, de Heer heeft ze beide gemaakt. En niet alleen dat, de Bijbel zegt dat God onze zintuigen zo gemaakt heeft dat wij geen excuus hebben om te zeggen, maar ik wist bepaalde dingen niet. Want wat staat er in Romeinen 1, vers 19? Wat van God gekend kan worden, is hun bekend, zegt de Heilige Geest. Bepaalde dingen zijn bekend bij alle mensen, want God zelf heeft het hun immers geopenbaard, want de dingen van hen die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Wat zegt de Bijbel hier eigenlijk impliciet, als je hier goed over nadenkt, dat God onze zintuigen op zo'n manier heeft gemaakt dat wij bepaalde kennis hebben die dermate betrouwbaar is dat wij geen excuus hebben. Het zegt ons iets over de betrouwbaarheid van onze zintuigen. En dan komen we bij ons brein. Waarom is menselijk denken betrouwbaar? Waarom kan ik wetenschappelijk onderzoek doen en ervan op aan dat mijn brein rationeel is en op waarheid gericht is? Wel, het bijbelschristelijk wereldbeeld zegt dit, Genesis 1, vers 27. God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Dus God heeft jou gemaakt, inclusief jouw hersenen, naar zijn beeld. En ik zei net, God is een denkend God. En jij bent een denkend beelddrager van God. Dus er is een correspondentie in de analogie, in het beelddrager zijn tussen Gods gedachten en jouw gedachten. Maar Gods gedachten, die zijn, met een moeilijk woord, constitutief. Gods gedachten bepalen hoe de realiteit is. Dat doen jouw gedachten niet. Maar jouw gedachten zijn interpretatief. Jij interpreteert de gedachten die God voor jou gedacht heeft. En op het moment dat je dat doet, ben je in de waarheid. Zie je, er is een verbinding in het christelijk wereldbeeld tussen mijn denken en de wereld daarbuiten, die rationeel gemaakt is door één wezen dat een noodzakelijke verbinding vormt tussen mij als subject en tussen de wereld als kenbaar object. God zegt in Jesaja 1, vers 18, kom toch en laat ons tezamen richten. In Engelse vertaling, en dat vind ik zelf mooier in dit geval, dan staat er, let us reason together. Laten wij samen redeneren. God heeft ons gemaakt om zijn gedachten na hem te denken. En dat laatste ingrediënt, intentionaliteit, doelgerichtheid. Zie je, het bijbelschristelijk wereldbeeld geeft ons een intentie om wetenschap te willen bedrijven. En dat is misschien wat indirect, maar let goed op wat ik hier je wil laten zien van wat Paulus zegt. Paulus zegt in Filippenzen 3 vers 8 tot 10. Hij zegt, ja beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag kennen. Wat is de intentie van God met jou, met de mens? Het wordt hier beantwoord. Christus kennen. Opdat ik de kennis van Christus mag ontvangen. Vers 10, opdat ik hem mag kennen. Dus wij zijn op zoek naar kennis. Niet zomaar een soort onpersoonlijke kennis. Wij zijn op zoek naar de kennis van wie God is. Dat is jouw doel. Daarvoor ben je gemaakt. Dan zegt Jezus, u te kennen is het eeuwig leven. Waarom doen wij wetenschap? Waarom willen we begrijpen hoe Gods schepping in elkaar zit? Omdat we door wetenschap te doen in contact komen met het denken van God. Daarom deden mensen als Newton wat ze deden. Daarom verheerlijkten zij God door hun bestuderen van de schepping. Want de Bijbel zegt, de hemelen verklaren de heerlijkheid van God. We hebben het ook gezongen zojuist. Dus als je wetenschap bedrijft vanuit dat referentiekader, is wetenschap het verlangen om Christus te kennen, om God te kennen. En in een betoog wat Paulus geeft op de Areopagus, de heuvel van Mars, wanneer daar een oorlog is van wereldbeelden, dan staat daar het volgende. En dan zegt Paulus eigenlijk in één zin wat het hele doel is van jouw leven. Handelingen 17, vers 26. Hij, dat is God, hij maakte uit één bloed heel het menselijk geslacht om op heel de aardbodem te wonen. En hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald en de grenzen van hun woongebied. Waarom, Paulus? Hier komt hij. Het antwoord op moraliteit. Wat is absolute moraliteit? Wat is het absolute doel? Een paar woorden op een moeilijk vraagstuk. Opdat zij de Heere zouden zoeken. Dat is het doel van jouw leven. God zoeken en hem kennen. En natuurlijk zegt Paulus ook, ja, maar er is geen mens die God zoekt. Ja, daar ontstaat het probleem. Maar God is niet ver van ons. Wij bevinden ons in Gods wereld. Hij is overal om ons heen, zegt Paulus. En als wij God niet vinden, dan ligt het niet aan ons. Of dan ligt het niet aan God, het ligt aan ons. Dan is het omdat we hem niet willen vinden. Maar dit is het doel voor jouw leven. Hem zoeken. C.S. Lewis, die zei het volgende. Mensen werden wetenschappelijk omdat zij een wetmatigheid in de natuur verwachten. En ze verwachten een wetmatigheid in de natuur omdat ze geloofden in een wetgever. Bij de meeste moderne wetenschappers is dat geloof verdwenen. Het zou interessant zijn om te zien hoe lang hun vertrouwen in uniformiteit het zonder dat geloof zal volhouden. Nou, we zien in de presentatie van Karel bijvoorbeeld dat C.S. Lewis gelijk heeft. Dat je steeds meer postmodernisme ziet, subjectivisme. En dat het menselijk idee dat we door wetenschap kunnen komen tot zekere kennis is inmiddels ook verlaten. Het is altijd voorlopige kennis. We weten niets zeker. Ik heb recent een debat gehad met een atheïst. Kun je op YouTube beluisteren sinds gisteravond, met Willem Vermaat. En Willem was er heel snel bij om toe te geven, ja, maar we weten ook niks zeker. Wel, dat was niet de overtuiging van de wetenschappers die de wetenschappelijke revolutie tot stand hebben gebracht. Die waren op zoek naar zekere kennis in God. Goed, dan komen we nu bij concurrerende wereldbeelden en de seculiere wetenschap en haar filosofische pretenties. En dit wordt al snel best wel ingewikkeld. Je hoeft dit niet, denk ik, te doorgronden om het hoofdpunt mee te krijgen van wat ik je wil laten zien. Mijn doel is om je te laten zien de problematische geschiedenis van de kennistheorie, van epistemologie. Waarbij de wetenschap op een gegeven moment heeft gezegd, oké, we weten het allemaal niet zeker. Maar het werkt. Dus we doen het maar. En ons antwoord moet altijd zijn, waarom werkt het? Welke rechtvaardiging hebben we om te verklaren dat het werkt? En dat is wat de wetenschap heeft opgegeven. Eigenlijk wordt wetenschap op dit moment bedreven op een wetenschapsfilosofische fundering waar mensen al lang hebben opgegeven dat ze het op een coherente manier kunnen gronden. Men zegt gewoon, het werkt. Men is pragmatisch. Maar de vraag is, wat betekent het dat het werkt? Waarom? Wat is de definitie van werken? Welk doel streven we dan precies na? Allerlei problemen. Maar we beginnen even bij dat eerste ingrediënt wat ik liet zien. Complexe eenheid, samenhang. We zagen in de drie enige christelijke God, is dat in ultieme zin de waarheid waar de realiteit aan ontlenend is. Maar dit is een groot filosofisch probleem. Het probleem van eenheid en veelvuldigheid. The one and the many. En daar hebben de filosofen eeuwenlang met elkaar over gestreden. Kijk maar naar Democritus. Hè, 5e eeuw en 4e eeuw voor Christus. Democritus was een, ja, je zou kunnen zeggen, gelovige in atomisme. Zijn overtuiging was, zoals het plaatje in het midden laat zien, dat de werkelijkheid bestaat uit allemaal losse deeltjes. Allemaal atomen. Materialisme is niet begonnen in de moderne tijd. Dit is gewoon een filosofische overtuiging toen al. De werkelijkheid is veelvuldigheid. Alles is kleine deeltjes. En als wij eenheid vinden daarin, dan is dat eigenlijk niet meer dan een illusie. Voor Democritus was de ultieme werkelijkheid veelvuldig. Maar niet één. Maar komen we dan bij de volgende grote denker uit de filosofie. Komen we bij Plato. Die had het tegenovergestelde perspectief. Hij zei, eigenlijk is ultieme realiteit is één. Het is allemaal terug te traceren tot één soort bazaal, niet-materieel principe. Één bepaalde vorm, de ultieme vorm van het denken. Plato geloofde dat alle dingen die wij waarnemen zijn eigenlijk maar, ja, je zou kunnen zeggen, slappe aftrekselen van een soort gedachtenwereld, een vormenwereld, een ideale wereld. En in die ideale wereld is nog een hiërarchie van ideeën en daar is een soort ultiem idee. En dat kunnen wij niet zien, maar dat verbindt alles aan elkaar. Voor Plato waren de specifieke waarnemingen, de particularia, waren eigenlijk een soort, ja, minder werkelijk iets dan die universalia van die vormenwereld. Dus Plato loste dit vraagstuk op door te zeggen, veelvuldigheid is niet zo werkelijk, eenheid is werkelijk. Democritus zei, nee, eenheid is niet werkelijk, veelvuldigheid is werkelijk. En zo zie je dat de filosofische scholen van kennistheorie gestreden hebben om dit te vinden. Complexe eenheid, samenhang, maar dat is een voorwaarde voor wetenschap. Maar waar grond je dit nu in jouw filosofisch wereldbeeld? Dat hebben we niet opgelost. We hebben op een gegeven moment gewoon gezegd, het is zo. Waarom is het zo? Hoe rechtvaardigen we het? In een materialistisch wereldbeeld zou je moeten zeggen, ja, net als Democritus, het is allemaal veelvuldig. Hoe kom ik dan aan die wetmatigheid? Hoe kom ik aan die eenheid? Maar op het moment dat ik zeg, ja, maar er is gewoon eenheid, hoe kom ik tot die veelvuldigheid? Zie je, dit zijn dingen waar veel mensen gewoon van denken, ja, maar het is gewoon zo. Maar lieve mensen, daar hebben filosofen eeuwenlang over geworsteld, om dit te begrijpen. Alleen het christelijk wereldbeeld heeft het ultieme antwoord. Dan komen we bij het volgende probleem. Het probleem van universele, abstracte, noodzakelijke wetten. Wetten van de logica. De wetten van de mathematica. Waarom werkt de wiskunde? Zelfs voor de waarneming, voordat ik dingen observeer, kan ik al wiskundig bepaalde wetten ontdekken die de werkelijkheid voorspellen. In een niet-christelijk wereldbeeld, ik heb het even opgeschreven voor jullie gemak, in een niet-christelijk wereldbeeld ontbreken de transcendentale voorwaarden, de voorwaarden om dit begrijpelijk te maken, voor immateriële, onveranderlijke, universele, normatieve, normatief wil zeggen, de werkelijkheid moet zich gedragen volgens die wetten, maar ook noodzakelijke wetten van de logica. En dus heb je geen rationele rechtvaardiging. Je vertrouwt op de geldigheid van de wetten van de logica, maar je kunt ze niet definiëren en je weet niet waar ze vandaan komen. Maar je hebt ze wel nodig voor wetenschap. In de geschiedenis van de kennistheorie is eigenlijk met de Griekse filosofen de traditie geboren van het rationalisme. De Grieken die hadden het meer met het rationele denken. Die geloofden eerder dat ons rationeel redeneren ons tot waarheid zou kunnen leiden, dan de empirie, dan de waarnemingen. Grieken waren misschien ook een beetje zo, hè, voor hun was bezig zijn met de werkelijkheid, was een beetje zoals slaven moesten werken. Ja, dat deed je niet als een beetje een classy filosoof. Die was bezig met denken. Maar ook in de tijd van de verlichting zie je dat er twee scholen ontstaan. De school van het rationalisme, die eigenlijk beginnen in hun zoektocht naar wat kunnen we nou zeker weten, niet bij de waarneming, maar bij het menselijk redeneren. En dan heb je mensen als René Descartes en Spinoza en Leibniz. Zij begonnen met bepaalde aangeboren intuïtieve waarheden, bijvoorbeeld de geldigheid van de wetten van de logica. Dingen die ze niet afleiden uit zintuigelijke waarneming, want in hun ogen konden zintuigelijke waarnemingen konden bedriegelijk zijn. Als jij een stok in het water steekt, dan lijkt het net alsof die gebogen is, maar in het echt is die recht. En dat was een typisch filosofisch voorbeeld om te zeggen, ja, wij moeten Wij moeten teruggaan naar stabielere wetmatigheden. En die vinden we niet in de waarneming. De waarneming kan ons bedriegen. Ik kan een droom hebben. En dan lijkt het mij echt. Maar het is niet echt. Dus ja, schijn bedriegt. Waar vind ik dan stabiliteit? Wel, in de mathematica. In de wiskundige wetten. In de stelling van Pythagoras. In concepten die al waar zijn voordat ik een waarneming doe. Daar waren mensen als Descartes en Spinoza en Leibniz naar op zoek. Het probleem is alleen dat deze drie mannen, ondanks dat ze dat met elkaar deelden, tot drie volstrekt andere wereldbeelden kwamen vanuit dat vertrekpunt. René Descartes kwam tot de conclusie dat de werkelijkheid bestaat uit twee substanties. Uit mind en matter. Spinoza kwam tot de conclusie dat alles uiteindelijk één is. Maar dat kan niet allebei waar zijn, hè? Het is het een of het ander. Of je bent een dualist en je gelooft dat alles twee is. Of je bent een monist en je gelooft dat alles één is. Maar om het nog interessanter te maken, kwam Leibniz met een conclusie van de zogenaamde monadentheorie. Alles is niet één of twee. Alles is miljarden, miljarden kleine, niet-materiële deeltjes. Interessant dat je dus alle drie begint met de overtuiging dat empirie niet zal leiden tot waarheid, maar dat we moeten starten bij intuïtieve aangeboren waarheden. En dan beginnen zij de werkelijkheid te beschrijven aan de hand van alleen maar dat soort deductieve denkprocessen. Terwijl ze de wetten van de logica volgen en ze komen alle drie tot volstrekt andere wereldbeelden. Dus wat zeiden de empiristen? Nou, dit heb ik wel gezegd, denk ik. Ja. Toen kwam de volgende school, wat meer in Groot-Brittannië. De empiristen zeiden, ja, maar dit is zo bizar. He, ja, al die concepten, al die verstandelijke ideeën, die zijn leeg. Die beschrijven de werkelijkheid helemaal niet. Wij moeten niet beginnen bij bepaalde aangeboren waarheden, bij bepaald rationeel denkvermogen, redelijke principes. Nee, wij moeten beginnen bij empirie. Wij moeten beginnen bij de waarneming. Maar zij veronderstelden dat de geest, in tegenstelling tot de rationalisten, dat de geest een soort onbeschreven blad was, een tabula rasa. Er waren geen ingeboren waarheden. Nee, de geest is gewoon een onbeschreven blad. En de indrukken van verschijningen van de zintuigen, die gaan dat blad beschrijven. Dat waren mensen zoals John Locke, George Berkeley en ook David Hume. Maar ook deze mannen kwamen tot een probleem. Want zij konden wel zeggen van ja, er verschijnen mij bepaalde dingen. Alleen, hoe vind je een eenheid in die verschijningen? Hoe kun je bewijzen dat datgene wat jou verschenen is, meer is dan alleen maar de zintuigelijke indruk die jou in je hoofd wordt gegeven? Dat er daadwerkelijk een object is waar die verschijning vandaan komt. En dat de verschijning van het object, om maar iets te noemen, ik zie daar de piano. Maar wacht eventjes, zie ik wel een piano? Wat ik zie is, ik zie wat zwart. Ik zie wat zwart, ik zie wat vorm, ik zie wat rechte lijnen, ik zie wat ronde lijnen. En dat is de verschijning die bij mij binnenkomt. Maar wie zegt dat het object waar de verschijningen vandaan komen, de substantie, hetzelfde is als de verschijningen die naar mij toe komen? Zeg je, ja, maar daar kunnen we toch gewoon van uitgaan? Dat is het hele probleem geweest van de empiristen. Zij beschreven bepaalde dingen die ze zagen. Maar eigenlijk kan je niet meer zeggen, ja, ik heb bepaalde pixels en daar zie ik. Maar op het moment dat ik al begin te spreken over één object, dan ben ik de werkelijkheid aan het ordenen. Dan ben ik aan het zeggen, die piano is een object wat losstaat van de rest. Je denkt, ja, maar hier wordt veel te diep over nagedacht. Ja, daar hebben mensen echt diep over nagedacht. En daar hebben ze geen antwoord op gevonden. Daar hebben ze geen antwoord op gevonden. Het heeft David Hume zo ver geleid dat hij zei, wij hebben geen rationalistische grond om te geloven dat de toekomst op het verleden lijkt. David Hume was een empirist. Hij geloofde dat zintuigelijke waarnemingen ons naar waarheid moesten leiden. Maar hij had één probleem. De zintuigelijke indrukken, die geven ons geen universele concepten zoals, let goed op, substantie. Ik kan niet zeggen dat is één piano. Nee, er komt mij een veelvoud van zintuigelijke indrukken tegemoet. En ik verbind die allemaal aan elkaar en zeg het is een piano. Dus hij kon niks zeggen over substantie, hij kon niks zeggen over identiteit. Hij kon niks zeggen over de stabiliteit van zijn eigen identiteit. Hij kon alleen maar zeggen veelvuldige indrukken. Maar eenheid, wetmatigheid, hij vond het niet in de empirie. Om dat te kunnen vinden, moest hij zijn eigen empiristische methode moest hij achterlaten. En eigenlijk opnieuw teruggaan naar een idee dat er ook universele principes zijn. En het grootste probleem wat David Hume uiteindelijk opbrak, en waardoor hij uiteindelijk zei, we kunnen niks zeker weten, en hij werd sceptisch, dat wil zeggen scepticisme, er is geen zekere kennis. David Hume die zag dat causaliteit, oorzaak-gevolg-relaties, die wij zo vanzelfsprekend vinden, empirisch niet te bewijzen zijn. Ik zie misschien een biljartbal A rollen en die raakt biljartbal B. En daarna zie ik biljartbal B, zie ik verder rollen. Dus ik heb een opeenvolging gezien van gebeurtenissen in de tijd. Maar was de ene gebeurtenis de oorzaak van de andere gebeurtenis? De noodzakelijke oorzaak? Wel, dat kan hij niet zeggen. Wat David Hume uiteindelijk zei is, ja, wij verbinden dat soort dingen in ons hoofd aan elkaar, omdat dat gewoonten zijn van ons denken. Het zijn gewoon habits of the mind, het is gewoon psychologie. En wat hij daarmee eigenlijk ook zei is, wetenschap is onmogelijk. Want uiteindelijk zijn het gewoon psychologische dingen die ik doe om een orde in de realiteit te creëren die er helemaal niet is. Of ik kan hem niet empirisch bewijzen. Dus Karel die geeft soms mooie one-liners van, hè, is de waarheid dat alle waarheid vanuit zintuigelijke redeneringen komt of input komt? Heb je dat zelf gezien? Dat is een hele goede one-liner. Maar het probleem is nog veel fundamenteler. Allerlei concepten zijn empirisch niet te bewijzen. Causaliteit, substantie, identiteit. David Hume was daar heel eerlijk over. En David Hume zei uiteindelijk, we kunnen niets zeker weten. Dus rationalisme leidde tot subjectivisme. Uiteindelijk al die mensen die rationalisme kozen als hun methodiek, die kwamen tot hele andere wereldbeelden. Empirisme kwam ook tot een probleem. En tot subjectivisme en uiteindelijk scepticisme. En dan komt op een gegeven moment Immanuel Kant. Mijn favoriete filosoof. Niet dat ik het met hem eens ben, maar deze man die heeft er goed over nagedacht. Deze man heeft er goed over nagedacht. En wat eigenlijk Kant zei, want hij had Hume gelezen. En hij eigenlijk het lezen van David Hume bracht hem ertoe tot een soort Eureka-moment. De Copernicaanse omwenteling in de kennistheorie. Hij zei, misschien kan ik niet bewijzen dat er bepaalde wetmatigheid en causaliteit is in de wereld buiten mij. En dat mijn verstand dat als het ware als een onbeschreven blad waarneemt. Maar misschien zit het andersom. Misschien is het zo dat mijn verstand, om überhaupt kennis mogelijk te maken, die wetmatigheid oplegt aan de natuur buiten mij. Dat is zijn conclusie. Hij zegt, we kennen a priori, dat wil zeggen voor de waarneming van de zintuigen, niets meer dan onze eigen wijze van waarnemen. En deze raakt slechts de verschijningen, nooit de dingen op zichzelf. Want de dingen op zichzelf, wat die mogen zijn, blijft voor ons geheel onbekend. Net als David Hume zei hij, ik kan alleen iets zeggen over de zintuigelijke indrukken die ik krijg. Maar of dat de dingen op zichzelf, Kant noemde dat das Ding an sich. Hij sprak Duits. Ja. Daarom noemde hij dat zo. Das Ding an sich, dat kan hij niet kennen. Want ik heb geen manier om in verbinding te komen met de substantie, met het ding zoals het is. Alleen de zintuigelijke indrukken die treffen mij. Dus ik kan niet langer spreken van de objectieve wereld. Ik kan alleen maar spreken over de wereld zoals die is voor mij. Das Ding für mich. Nou jongens, ik ga jullie niet te lang vermoeien, want ik zie dat mijn tijd al een beetje in de min komt eigenlijk. Kant's beroemde uitspraak is dit. Gedachten zonder inhoud, en heeft hij het over het rationalisme. Gedachten zonder inhoud zijn leeg. Aanschouwingen zonder begrippen zijn blind. Hiermee gooit hij die twee hele scholen voor de bus. Rationalisme, lege concepten. Empirisme, blinde indrukken. Hoe probeert hij het bij elkaar te brengen? Nou, simpelweg door dit te zeggen. Dat mijn verstand creëert de wetten die worden opgelegd aan de verschijningen. Maar wat gaf hij daarmee op? Objectieve kennis. Alle kennis die ik heb is subjectief. Het zegt iets over de fenomenale wereld zoals die mij verschijnt. Maar ik weet niet meer iets te zeggen over de wereld hoe die echt is. En zo kwam hij tot zijn kritiek der zuivere reden. En Kant zei eigenlijk, ja, weet je, al die empirische data die via de zintuigen naar mij toe komt, is als water wat mijn verstand niet kan begrijpen. Maar mijn verstand is als een soort, zo'n ijsblokjesvorm. Ken je dat wel? Van als je ijsblokjes wil maken, dan giet je dat water, giet je in zo'n vorm en dan bevries je het. En hij zegt, dat is wat het verstand doet. Het verstand creëert de noodzakelijke voorwaarden om dat losse water van zintuigelijke indrukken te categoriseren en tot eenheid te brengen. Maar wat gaf Kant daarmee op? Objectieve kennis. Het werd subjectivisme. En zo kom je uiteindelijk bij de grondingrediënten voor wat Karel vandaag heeft gezegd, namelijk postmodernisme. Postmodernisme is simpelweg het omarmen van dit idee. Er is geen objectieve waarheid, niemand weet het. Het is allemaal subjectief. Maar als het allemaal subjectief is, wat betekent dat dan? Dat wetenschap is onmogelijk. Nou, Darwin die was zich bewust van het feit dat zijn theorie ertoe leidde dat het brein niet langer betrouwbaar was als een instrument voor waarheidsvinding. Want als Darwin gelijk had, ja, dan was het brein een product van evolutie, zonder doel, blind, zonder intentie. Maar ja, als zo'n apparaat als jouw brein is geëvolueerd om te overleven, om jouw overlevings- en voortplantingsvoordeel te vergroten, kun je dat instrument dan vertrouwen om jou tot abstracte waarheid te leiden? En het antwoord is natuurlijk nee. En een van de meest bekende atheïsten vandaag de dag, Richard Dawkins, die zegt dit: in een universum van elektronen en zelfzuchtige genen, blinde natuurkrachten en genetische replicatie, zullen sommige mensen pech hebben en andere geluk. Je zult er geen logica of reden in vinden, nog enige gerechtigheid. Het universum wat wij waarnemen heeft precies de eigenschappen die we zouden verwachten als er in de kern geen ontwerp is, geen doel, geen kwaad, geen goed, niets anders dan meedogenloze onverschilligheid. Darwin moet zich misschien wat meer verdiepen, of Dawkins, in de geschiedenis van kennistheorie. Want zijn discipline, wetenschap, veronderstelt dingen die volstrekt in tegenspraak zijn met wat hij zelf hier beweert. Ik hoop dat je dat begrijpt. En ik rond af. Wat zijn de praktische implicaties? Wij moeten inzien dat wetenschap nooit neutraal kan zijn. Er moet een wereldbeeld zijn waarin je die methode kunt gronden. Dus kenmerk 10 is onmogelijk. Er is geen neutrale grond. Op het moment dat je zegt, de methoden voor wetenschappelijk onderzoek moeten altijd een naturalistische wereld veronderstellen, dus een wereld die alleen maar verklaard kan worden door natuurlijke processen, dan heb je op dat moment een wereldbeeld gepostuleerd. Dan heb je op dat moment aan het begin besloten welke geldige uitkomsten er kunnen zijn. En dat maakt dat intelligent design, ook al zijn er hele goede argumenten voor te maken, wordt weggezet als pseudowetenschap. En dan moet jij als christen weten, ook als je op je universiteit bent, op je hogeschool, dan mag je weten, wetenschap is alleen te gronden in een christelijk wereldbeeld. Dat is één. En ten tweede, wetenschap is niet wereldbeeldneutraal. En als je dus kiest voor naturalisme of methodologisch naturalisme als je uitgangspunt, dan heb je a priori de christelijke fundamenten, ook als conclusie van je onderzoek, uitgesloten. Het is niet neutraal. Methodologisch naturalisme en uniformitarisme, dat wil zeggen dat je veronderstelt dat in het verleden dezelfde processen die wij nu in de natuur in het heden werkzaam zien, de verklaring moeten vormen voor wat er in het verleden is gebeurd. Uniformitarisme is een wereldbeeld. Het is een keuze die je maakt. Het is op zichzelf niet te bewijzen, zoals David Hume ook liet zien. Het principe van inductie kun je niet bewijzen. En daarom wil ik afsluiten met dit citaat van Cornelius van Til, mijn favoriete filosoof. Als men menselijke kennis niet volledig afhankelijk maakt van Gods oorspronkelijke zelfkennis en de daaruit voortvloeiende openbaring aan de mens, zie je de verbinding tussen de werkelijkheid en mijn kennen, dan zal de mens kennis in zichzelf moeten zoeken als laatste referentiepunt. De mens wordt het ultieme referentiepunt, subjectivisme. Dan zal hij een alomvattend begrip van de werkelijkheid moeten nastreven. Hij zal moeten aannemen dat als hij niet tot zo'n uitputtend begrip van de werkelijkheid kan komen, hij helemaal geen ware kennis van iets kan hebben. De mens moet dan of alles weten, of hij weet helemaal niets. Dit is het dilemma waarmee elke vorm van niet-christelijke epistemologie of kennistheorie wordt geconfronteerd. Nou, ik heb jullie iets gegeven om over na te denken, om over na te kauwen. En mocht je hier meer over willen spreken in de vraag-antwoord sessie of straks bij het panelgesprek, vraag er vooral over door. Ik hoop dat deze video nuttig was voor jou. Als dat zo is, druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische christelijke video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.